Het gebeurt niet zo heel vaak dat ik het opdracht krijg om over een onderwerp te spreken, maar dat is vandaag gebeurd. En toen ik het las, toen dacht ik, nou, dat is niet echt een onderwerp waar ik nou heel veel over te zeggen heb. Maar ik heb zoveel erover te zeggen dat ik echt maar een heel klein deel van mijn preek kan vertellen vandaag. Ja, ik moet spreken over liefde en eer. Omdat dat de waarden zijn waar jullie als gemeente mee bezig zijn. Dat klopt toch, hè? Ja, 7 waarden hebben jullie. En daar zijn jullie hard mee bezig om dat te horen. Dat betekent natuurlijk nog niet dat je het al doet. Klopt dat of wel? Of zijn jullie zo van je hoort 2 keer een preek over liefde en eer en dan doe je het. Mijn ervaring is dat dat mij een heel leven lang duurt voordat ik het goed onder de knie krijg. Ja, ik wil eigenlijk beginnen even met Theo en Petra. Die zit hier voor me. Theo die zit in Engeland bij zijn andere goede vriend. Maar ik wil iets over hun zeggen, want ik wil hun ook eren natuurlijk. Vind je het goed? Ja, ik ken Petra en Theo nog van de... Hoe heette die straat ook alweer waar jullie eerst zaten? Oranjesingel, ja. Dus ze zaten aan Oranjesingel. En ik weet nog dat toen ze woonden in een heel klein huisje, Frederik, 6 meiden. En plotseling waren daar 2 Iraanse kinderen thuis zomaar in huis opgenomen. Petra die thuis kwam en geen flauw idee had wat haar te wachten stond. En zij wonen nu in een fantastisch groot huis. Dat is nog te klein volgens mij, maar daar wordt aan gewerkt boven. Dus... Maar deze mensen zijn hele gewone mensen eigenlijk. Ik weet niet hoe jullie ze ervaren, maar ik kom overal door heel Nederland. Maar zij zijn nou typisch mensen die heel gewoon zijn. Net als mijn vrouw trouwens. Maar dat is zo bijzonder. Ja, nee, ik meen het serieus. Dat is heel bijzonder als je gewoon bent en toch zo bijzonder kunt zijn. En Petra en Theo zijn voor mij echte vrienden geworden. Ze zijn eigenlijk altijd op het juiste moment dat ze met een bemoediging komen, een tekst of gewoon een e-mailtje. Of zoals vanmorgen een hele lange, hoe heet dat, WhatsApp van Theo. En hij schrijft precies de dingen, we hadden er net over gesproken en in 1 keer staat het daar gewoon op mijn telefoon waar we het net over gehad hadden met elkaar en met God. Dat is bijzonder, toch? Als je zulke vrienden hebt. En dit soort mensen zitten gewoon hier in de gemeente en daar wil ik ze voor bedanken. Dus als ik het heb over liefde en eer, dan ervaar ik dat van jullie. Jullie eren ons, ook Ina en mij. En dat vind ik echt heel bijzonder, hoe dat gewoon in de geestelijke wereld zomaar kan ontstaan. Hoe mensen elkaar ontmoeten en wat voor elkaar kunnen betekenen, samenwerken. En dan in 1 keer gaat het veel dieper. Dan wordt het echt een broederliefde, zou ik maar zeggen. Of een zusterliefde in dit geval. Mag ik je een hug geven? Ja. Nou, iedereen ziet het. Kijk. Nou, waarom ik zei zo gewoon, Ina en ik die hebben altijd op vakantie, als wij op vakantie zijn, hebben wij een soort romantische dag. We hebben heel veel romantische dagen, maar goed, 1 speciaal, die kiezen we daarvoor uit. En dan gaan we ook allemaal gekke dingen doen en leuke dingen en spannende dingen. Ja, ja, dat is gewoon zo. We zijn nog steeds, wat dat betreft, gewoon heel erg gek op elkaar. Maar op een gegeven moment, ik schrijf haar heel veel kaarten, echt heel veel. En dat doe ik nog steeds. En dan op een gegeven moment merk je gewoon van, wat moet ik nou nog eigenlijk zeggen? Ken je dat? Als je wat ouder wordt. En ik zat op het strand en we hadden al behoorlijk wat achter de rug, die vakantie. En in 1 keer dacht ik van, Ina is zo gewoon eigenlijk. En daar ga ik wat over schrijven. En daar heb ik een hele lange kaart van gemaakt, hoe bijzonder dat is. Hoe gewone mensen heel bijzonder kunnen zijn in je leven. En dat is zij echt voor mij. Dus ook haar wil ik eren. En echt wat dat betreft ben ik echt heel blij en dankbaar dat God jou, Ina, in mijn leven heeft gebracht. En ze ziet er fantastisch uit. Ja, dat heb ik nog steeds. Dat gebeurt dan, hè. Ja. Ik wou bijna wat zeggen, maar dat zou ik me niet meer. Ik ga naar mijn onderwerp, anders wordt het te gek. Kan allemaal hier, ja. Ik ontmoette een vrouw, een tijd terug. En Theo en Petra, die hebben haar ook ontmoet. En daar begin ik mee. Ik zal zeker ook een bijbeltekst noemen vanmorgen, wees niet bezorgd. Maar ik wil gewoon een verhaal vertellen hoe liefde en eer eigenlijk in mijn leven werken. En ik denk dat je een aantal dingen zult herkennen. Dus gewoon, ik heb allemaal praktijkervaringen die ik opgeschreven heb. En via een kennis kwamen we in contact met haar. een kennis in Kabul, Afghanistan. En zij hoorden via diezelfde kennis over ons, Village of Peace. En er kwam een e-mail en in de e-mail stond, wil je mijn landgoed hebben? Nou ja, ik weet niet hoe vaak je dat overkomt in je leven, maar mij was dat nog nooit overkomen. En ik had ook nog geen foto's gezien en zo, maar het is een flink stuk land en het is een flink huis. En dat hadden we net toevallig nodig. Dus het was wel heel bijzonder. Dus nou, helemaal blij en dankbaar. Dank u wel, Jezus, voor zo'n cadeau. En Theo en ik zijn toen samen afgereisd naar Duitsland, want daar wonen ze op dat moment even. Ze was even voor medisch onderzoek in Duitsland. Haar huis is in Afghanistan. En zo ontmoeten we haar. En de plaats die zij beheert, eigenares van is, heet Zuflucht. Of toevlucht of schuilplaats. Heel veel teksten staan er in de Bijbel. Dus ook echt christen. En al heel snel in dat fantastische avontuur wat we meemaakten, dat we daar een heel landgoed van kregen, er zat toch een klein minpuntje. En de eerste ontmoeting was eigenlijk al heel duidelijk. Het communiceren met haar was heel lastig. Heel lastig. Maar ja, ik dacht zo bij mezelf toen we op de terugweg in het vliegtuig zaten. Ik zei, nou ja, goed, ik wil overschrijven en dan zijn we eigenlijk dan ook alweer uit elkaar. Dat denk je dan, hè? Dus dan ben je er vanaf. Sorry dat ik het zo zeg. Ik bedoel het eervol, maar het is wel de waarheid. De waarheid is zo anders als dat we soms proberen te zijn als christen. En eigenlijk, die communicatie werd zo vervelend dat ik geen eens meer zin had om haar de tweede keer te zien. En haar persoonlijkheid was ook nogal dominant. En dat contact dat werd zo lastig dat ik dacht van, doe ik hier wel goed aan voor mijn mensen in Afghanistan die met haar moeten werken? Want we zijn niet zo snel van eraf. Er komen heel veel eisen en allerlei dingen die we moesten bespreken. En uiteindelijk wij op weg naar Bamyan, Theo was er ook bij op dat moment. En ik zag mijn manager, mijn leider in Bamyan helemaal bedrukt. Dat had ik eigenlijk zo nog niet gezien. Ik zei, joh, wat is er aan de hand? Het is allemaal goed. Maar goed, de volgende dag toen begon ik even door te prikken. En toen bleek dat hij enorm gekwetst was door deze vrouw. En ze zei, alle Afghanen zijn leugenaars en je kunt ze niet vertrouwen. En ze zijn nooit op tijd. En deze jongen, die was niet altijd op tijd. Dat klopt. Maar om zo eigenlijk vernederd te worden, was wel heel erg. En aangezien ik hem heel erg wilde eren en respecteren en hem op wilde bouwen, zag ik, hé, dit is niet wat ik wil. Is dat landgoed zo belangrijk dat dit in onze bediening gebeurt? En ik had het er wel mee gehad. Ik heb haar toen gebeld. We hebben anderhalf uur aan de telefoon gezeten. En dat was heel lastig. En het werd op een gegeven moment zo, spraken we met elkaar. Dus ik hield de telefoon ver van mijn oor. En het was gewoon niet leuk meer. En ik had het helemaal gehad. En ik ging naar bed en Theo sliep bij mij op de kamer. En die zag hoe ik aan het woelen was en onrustig was. En om een uur of drie, en dat is bij Theo heel normaal, als je bij hem op de kamer slaapt, dan slaapt hij niet, maar dan ligt hij naar muziek te luisteren of zoiets dergelijks. Maar en één keer raakten we aan de praat. We hebben 2 uur met elkaar gesproken. En Theo doet dat heel vaak, dan zegt hij iets heel gewoons, maar eigenlijk denk ik, hé, dat is rechtstreeks van het hart van God. Dus hij zei tegen mij, Piet, weet je wat je eigenlijk moet doen? Je moet het tegenovergestelde doen, wat je eigenlijk voelt. Ja, lekker gezegd, dacht ik bij mezelf. Kijk, ik moet tekenen, niet hij. Je moet daar naartoe gaan en die sleutel gaan halen. Nou, was anderhalf uur rijden. En dat is een heel stuk. En ik was heel druk. We hadden van allerlei mensen daar over de vloer. En dan even daar anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Maar ja, als je haar ontmoet, dan ben je gelijk 2-3 uur bezig. Dus het was niet alleen maar 3 uur heen maar en terug. Maar ook nog de tijd die je nodig had om met haar te praten. Maar ik voelde dat het van God was. En dat was zo bijzonder eigenlijk, want het feit dat wij naar haar toe kwamen en die sleutel kwamen ophalen, dat opende eigenlijk een hele andere deur, de deur naar haar hart. We kregen niet alleen haar gebouw, maar we kwamen ook in haar hart binnen en er gebeurde iets. En ik was echt helemaal verbaasd. Plotseling had ik een andere vrouw voor me. Ik was dus blijkbaar, zeg maar zo, ja, oneervol, dat ik dacht van, nou goed, dat contract en dan is het klaar. Maar er was iets meer. Nou goed, het loopt niet gelijk positief af hoor. Oh, ik ben even mijn preek kwijt, waar is die? Daar is die. Sorry, ik moet even schakelen. Nou goed, wij de sleutels gehaald terug en we hadden allemaal, wauw, dit is geweldig. We hebben er een oma bij. Dus in één keer werd ze van lastige vrouw onze oma. Maar sommige van jullie hebben ook lastige oma's en dat werd zij. Dus uiteindelijk naar huis toe en weer begon de communicatie via e-mail. En sommige mensen herkennen dit helemaal. En dus het was echt, het leek wel alsof dat fijne gevoel, dat lekkere gevoel, we hebben een oma erbij, plotseling weer omdraaide. En nou, de communicatie ging weer helemaal mis. En er kwam weer zo'n nacht, ik kon niet slapen, ik was er onrustig van. En ik dacht echt, God, wat is dit nou? En ik had vier hele moeilijke dingen in dezelfde week. En dat was voor onze vakantie ook al het geval, voordat we vakantie gingen. Precies dezelfde dingen waren, speelden weer. En ik ging naar beneden en ik zat te bidden en ik zei, God, u moet iets zeggen. Ik weet niet, ik hoor het niet, ik zie het niet, maar er is iets wat moet gebeuren. En toen zei God tegen mij van, je kijkt verkeerd. Oké, ja. Hoe moet ik dan kijken? En toen kreeg ik de tekst, en dat was ook in de zomervakantie eigenlijk al precies hetzelfde van, ik wil dat je vanuit de hemel kijkt. Nou ja, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar er staan een aantal teksten. Hè, dus dat wij in de hemelse gewesten zitten en dat we daar ook alle schatten hebben en zo. Maar ik heb nog steeds moeite om die lift naar boven te vinden. Ik kan hem niet vinden. Ik vind het heel lastig. Ik weet dat je dat in de geest moet doen. Maar hoe doe je dat nou? En vooral als het lastig is. Kijk, als het makkelijk is, dan zit ik heel vaak in de hemel. Maar als het moeilijk is, dan schijn ik die lift niet te kunnen vinden. Dus ik bleef maar bezig met worstelen. En op een gegeven moment, toen zei ik, God, ik weet niet hoe ik het moet doen. Maar ik wil bij u zitten en dan naar die vrouw kijken als ik het zo moet doen. Maar hoe moet dat dan? En ik zat in alle rust en alle stilte te wachten. En plotseling was het er. Het was er gewoon. En toen kreeg ik een vraag van God. En hij zei, Piet, hoe kijk jij naar haar? Dus ik begon te omschrijven. Iets erger als wat ik tegen jullie vertel, want ik moet toch vrij respectvol blijven. En ik zei heel eerlijk tegen God, zo zie ik haar. En ik had ook bepaalde woorden die ik hier niet mag gebruiken. En toen zei ik, God, maar hoe ziet u haar dan? Want ik voelde dat God dat wilde doen. Hij wilde mij laten zien hoe hij haar zag. En ik kan bijna, ik word een beetje emotioneel, ik kan bijna de toon van God horen. Hoe hij dat tegen me zei. Het was niet wat hij zei, maar hoe hij het zei. Ik weet niet of je dat wel eens ziet bij mensen die hun kind vasthouden en knuffelen. Maar als ze erover praten, dan gaat het soms nog veel dieper. Snap je wat ik bedoel? Begrijp je me? Daar heb ik het over. En God zei, zij is mijn lieveling. Oké. Ik zie het iets anders, maar. En ik zei, God, maar waarom is ze dan uw lieveling? En toen zegt ze, 50 jaar geleden heb ik haar geroepen om naar Afghanistan te gaan. En zij is gegaan. Zij is vernederd. Zij heeft allerlei moeilijkheden moeten overwinnen. De Taliban heeft haar huis ingenomen. Heeft zelfs in het huis waar ze woont haar eten gekookt. In haar huis is haar bewaker doodgeschoten waar ze bij was. Er is iemand zelfmoord gepleegd. De Russen zijn geweest. De Mujahideen zijn geweest. En zij woont daar nog steeds. Dat is één. Twee. Maar dat was niet het punt wat God wilde zeggen. Ik voelde dat God mij liet zien dat hij op zoek was naar één persoon die bereid was om alles te doen om de meest afgewezen mensen een huis te geven. Weet je, in Nederland zie ik veel afgewezen mensen, mensen die niet veel toekomst hebben. Maar in Afghanistan is dat vele malen groter. Ze liet me foto's zien, later, van lepra-patiënten. Ik heb wel eens foto's van lepra-patiënten gezien, maar niet die lepra-patiënten waar zij om voor gezorgd heeft. Vrouwen zonder neus, stukken oor eraf, vingers eraf, klompjes, geen voeten. En die mensen had zij een huis gegeven. Ze liep op straat en er zat een vrouw te bedelen die geen dak boven haar hoofd had en het regende. En ze zei, kom maar bij mij wonen. Weet je, God zei, daarom is ze mijn lieveling. Dat soort mensen zoek ik. Alleen jij kijkt naar een lastige vrouw. En ja, ze is lastig, maar ik kijk met andere ogen naar zo iemand. Goed. Dus ik denk, oké, dan moet ik ook anders kijken. Dus ik schreef haar weer een hele andere e-mail. Dit keer ging het niet over dingen regelen, over dingen waar we het niet met elkaar eens waren. Dit keer ging het over mijn hart. Dus ik sprak vanuit mijn hart. Nou, dat was duidelijk, want binnen een dag had ik een e-mail terug. Dat was elke dag trouwens dat ik een e-mail van haar krijg, maar dit was een andere e-mail. Ik had vergeving gevraagd en ze was heel blij en heel bijzonder. Maar goed, 2-3 dagen later, toen ging het nog dieper. En ik voelde dat God met mijn hart bezig bleef. Niet met haar hart, maar met mijn hart. En opnieuw voelde ik dat God zegt van Piet, je hebt nu gezien vanuit de hemel. Maar ik wil ook dat je hoort vanuit de hemel. Zien en horen zijn twee verschillende dingen, zoals je weet. En het was zo stil. En toen voelde ik zo'n eenzaamheid van die vrouw. Ik denk, ze is eenzaam. Petra had het al 20 keer tegen mij gezegd. Ah joh, ze is gewoon eenzaam. Maar ik had Petra niet gehoord, terwijl ze het wel had gezegd. En ik had het niet in mijn hart opgeslagen. Maar God liet mij zien dat ze eenzaam was. Nee, hij liet het niet zien, hij liet het voelen. Dat ze zo eenzaam was. Dus ik weer in mijn laptop. En ik begon weer vanuit mijn hart te schrijven dat ik gewoon graag met haar in contact wilde zijn. Dat ik het fijn vond. En toen begon ik dingen van mezelf te vertellen over mijn verleden. Ik heb ook heel veel eenzaamheid meegemaakt. En nou, ik had binnen geloof ik een uur een e-mail. En die e-mail, dat is een schat. Ze zei, er is niemand die naar mij luistert. Al mijn familie denken dat ik gek ben. Al mijn vriendinnen, die zijn dood of ze weten niet hoe e-mail werkt. En ik zit hier in een dorp in Afghanistan waar iedereen denkt dat ik een kaffer ben. Weet je, dat raakte mij zo diep, want ik denk, dit is Gods lieveling. En ik dacht dat het een lastig mens was. Dus goed, nu zie ik haar als mijn eigen oma. En het is echt heel bijzonder hoe God dan eigenlijk zo'n beeld wat je van iemand hebt, kan veranderen. Nou, waarom vertel ik dit heftige verhaal? Omdat wij allemaal dit soort mensen in ons leven tegenkomen. En nou is dit een Godgegeven relatie. Maar heel vaak is dat zo, alleen doordat we met onze natuurlijke ogen kijken, zien we niet wat er in die andere zit. Echt waar, we zien het niet. We zien alleen maar de buitenkant. Ja, nou goed, laten we eens naar de Bijbel gaan. Wat zegt de Bijbel? Johannes 13, vers 33 tot en met 35, daar staat dit. Johannes 13, 33 tot 35. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Dat was mijn onderwerp. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. En aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Ik heb die tekst zo vaak gelezen in mijn leven. Hij zit echt in mijn hoofd. Maar wat bedoelde Jezus nou hier met een nieuw gebod? Wat was er nou zo nieuw? We kennen allemaal het Oude Testament. Daar staat in, heb de Heere God lief. En heb je naaste lief als jezelf. Dat is even in het kort gezegd. Toch, dat kennen we allemaal. Maar Jezus zegt, ik geef een nieuw gebod. Dus ik vroeg me nou eigenlijk af bij mezelf, wat is er dan zo nieuw aan dat gebod wat hij geeft? We moeten elkaar lief hebben, zegt hij. Dus daar zit wel een dimensie meer in. Maar goed, ik ben even op gaan schrijven wat er dan zo anders was in Jezus dan het gewone, gebruikelijke, religieuze leven. Allereerst, wat Jezus deed, hij deed het niet in de synagoge. Hij deed het overal. Hij was anders dan de andere rabbies, de geestelijke leiders, die alles in die tempel deden of in die synagogen waar ze dan dienden, en daar voerden ze hun ritueeltjes uit. Maar Jezus die keek totaal anders naar de mensen om zich heen. Ik zal er een paar noemen. Allereerst keek hij niet naar geestelijke status. Dus hij ging niet heel eerbiedig naar de fariseeën toe om te vertellen hoe bijzonder het onderwijs was wat hij van hen had. Hij ging er wel naartoe, maar hij zette ze niet op een ander niveau dan al die andere mensen. Wat we heel vaak in de kerk wel doen. Onze leiders zijn blijkbaar meer dan de mensen in de kerk zelf. En nou heb ik het natuurlijk niet over jullie, want jullie hebben gewone leiders. Maar dat is echt heel vaak wel zo. Geestelijke status is voor Jezus niet belangrijk. Hij keek ook niet naar leeftijd. Kinderen waren voor hem net zo belangrijk als de oudjes. Hij koos geen hooggeschoolde mensen, maar hij koos een visser, een belastinginner, een dokter, een zeeloot, een verzetstrijder. Hij koos echt een beetje een samengeraapt zooitje, leek het wel. En dat waren zijn leerlingen, die volgden hem. Dus hij ging niet kijken van dus intellectueel gezien, wie was op het hoogste niveau en of waren ze misschien technisch heel goed, heel praktisch. Nee hoor, hij koos gewoon van alles wat. Hij had respect voor vrouwen, wat in die tijd ook wel eens te wensen overliet. En hij behandelde hen als gelijken. Hij raakte lepra-patiënten aan, iets wat niemand deed. Want de wet was dat je ze stenen moest gooien, zodat ze buiten de stad bleven. Maar Jezus ging naar ze toe en raakte ze aan. Toen de overspelige vrouw voor hem neergegooid werd, toen stenigde hij niet. Maar hij keek naar het hart van die ander die veroordeelde. Als jullie zonder zonde zijn, gooi dan de eerste steen. Want hij wist dat ze fout was. Maar wat deed hij? Hij creëerde de situatie die dus heel slecht uitzag voor die vrouw, in zo'n situatie dat ze uiteindelijk een volgeling werd. En ze sprak vergevende woorden. Hij sprak vergevende woorden. Wat denk je van Zacchaeus, die belastinginner, die ontzettend goddeloos leefde en heel veel mensen bedroog. Die zat er in een boom en hij zei, Zacchaeus, ik zie je, ik ken je, ik wil in jouw huis zijn. Nou, dat was voor zijn reputatie niet al te best. Als je bij dat soort dronken lui in huis zou komen. Wat denk je van Judas? Jezus koos hem uit, liet hem in zijn team meelopen, terwijl hij wist dat hij de verrader zou zijn. Wat denk je van Petrus, die druktemaker en die bedweter, die alles beter wist? Die zou hem uiteindelijk ook verloochenen. Hij koos Petrus gewoon als een van de leiders van de kerk, notabene. Hij zei, jij zult de sleutels krijgen, Petrus. Maar op het meest moeilijke moment van Jezus' leven zou hij zeggen, ik ken die man niet. En dan vervolgens, nadat hij opgestaan was, een poosje later zei hij, 3 keer ik hou van je. Ik geloof in je. Wat deed hij anders? Het meest opvallende was, in het hele verhaal wat ik opgeschreven was, dat hij voor die mensen bereid was om te sterven. De oude wet, heb God lief boven alles en je naast als jezelf, daar zat een oordeel aan vast. Dat was nieuw. Bij Jezus zat er geen oordeel aan vast of die mensen goed waren of slecht. Hij was bereid om een offer te brengen voor deze mensen. En hij zegt tegen ons, als wij zijn discipelen zijn, dat moeten jullie ook doen. Ben je bereid om een offer te brengen voor mensen die jou beliegen en bedriegen? Ben je bereid om mensen die het niet goed met je voor hebben te vergeven? Heb je vijanden lief? Daar spreek ik vandaag trouwens niet over. Dat had ik wel moeten doen, maar helaas is de tijd te kort. Daar heb ik een hele mooie les over, die we allemaal graag willen leren, neem ik aan. Maar het is een lastige les, heb je vijanden lief? Dus dat sla ik even over. Maar dat is wat Jezus zei, heb je vijanden lief? Nou, ik weet dat sommigen van jullie hier nogal goed contact hebben met wat er in Bethel gebeurt, in Redding. Ine en ik hadden gelukkig de kans om daar een keer naartoe te gaan. Wij zijn altijd een beetje aan, als iedereen al geweest is, dus we kwamen daar. We hadden geen conferentie. Ja, daarom. We zijn hier. Maar we kwamen daar en het boek Culture of Honor, dat komt natuurlijk vanuit die koker. En ik heb overal waar ik in de wereld reis, hoor ik over dat boek, Culture of Honor. En ik moet je eerlijk zeggen, ik had er een hele flinke hekel aan gekregen. Want ik hoor iedereen erover spreken, maar ik zie iets heel anders. Ik ga nu even gewoon mijn pijn daarover vertellen. Ik diende in het Midden-Oosten en ze waren naar zo'n conferentie geweest. En dat boek moest iedereen lezen. En ik diende daar al meer dan 10 jaar heel trouw. Ik betaalde mijn eigen kosten meestal en ik ging daar echt om te dienen. Maar plotseling was ik eigenlijk niet meer nodig, want ze wilden dat. Is dat culture of honor? Snap je? Dat heb ik heel vaak gezien. Niet 1 keer, maar diverse keren. Dus het horen betekent nog niet dat je doet. Dus vandaar dat ik ook minder enthousiast was over het boek. Maar goed, ik denk, ik ga het zelf zien. En ik moet je vertellen dat ik blij verrast werd. Of niet alleen ik, maar wij en onze vrienden die bij ons waren. We hadden een fantastische tijd. En we hadden geen conferentie, dus we deden eigenlijk alles gewoon mee. En eigenlijk de eerste dienst werd ik al gelijk gespot door iemand. En die had een woord, een profetisch woord. Degene die daar geweest zijn weet dat aan de lopende band doorgaat. Dus dag en nacht profiteren ze daar. En gelijk al, ja, je bent een generaal in het leger van de Heer. En dus, nou, dat voel ik me natuurlijk wel lekker. Ja, ik ben ook een mens. Dus ik voelde me daar heel lekker over. En ik werd al even aan iemand voorgesteld. Volgende dag worden we via e-mail gecontact met een oudere dame. Ik heb nooit van haar gehoord. En die schijnt al een jaar voor mij te bidden. En ze vast ook af en toe. Ik kende haar helemaal niet eens. En ze nodigde me uit en ze wilde ons duidelijk eventjes onderzoeken of wie we waren. En ze nodigde ons uit naar een speciale boerderij waar ze de hele dag voor zendelingen bidden. En dan mochten wij ook komen. Dus we hadden een fantastische tijd. Er werd een uur lang over ons geprofiteerd, weer opnieuw. Het was echt heerlijk, een bad. Maar vanaf dat moment gingen alle deuren open. We hebben volgens mij niet één keer stoelen hoeven te reserveren waar iedereen moeite mee heeft, want het is daar altijd druk. Op een gegeven moment belde een van de directeuren van de zending en die zei, joh, we hebben stoelen voor jou op de tweede rij gereserveerd vanavond. Wauw, voelt lekker, toch? En toch trok me dat niet aan, want ik hou helemaal niet van om op de tweede rij te zitten. Zelfs niet op de eerste rij, maar goed, alles zat vol, dus we moesten wel vooraan zitten. Ik hou daar niet zo van. Dus als je bedoelt liefde en eer dat het is, nee, dat is het niet. Waar ik helemaal gek van werd, van blijdschap, was dat daar liep een wat oudere man. Ik ben even, weet je nog die profeet, die naam, hoe heet hij ook weer? Gewoon eigenlijk een man, dat denk je van, nou ja, die zit meestal dan zo'n beetje achter in de kerk en die zit daar dan onderuit gezakt. Maar deze man was vol leven. En we raakten in gesprek met hem. En hij vertelde zijn verhaal. Hij zei, ja, ik was echt een atheïst. En mijn zoon die komt hier in de kerk en die vroeg steeds me of ik mee wilde komen. Want ik was doodziek. Ik had terminale kanker. En ik wilde niet mee, maar goed, ik was zo ziek. En ik dacht, nou ja, baat het niet, schaadt het niet. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik kom in hun healing rooms. Ik wist helemaal niet wie het... Ik moest heel lang wachten. Ik zat heel lang in die gang. Ik moest wat invullen. Ik had er al helemaal geen zin meer in. En toen kom ik in die zaal en toen stuurden ze me twee kinderen op mij af. Twee kinderen. Ik wilde de voorganger, ik wilde die leider dat hij voor me bad. En ik zeg, en wat gebeurde? Ja, zegt ze, ja, ik kreeg niemand anders, dus ik moest wel. Dus hij werd door twee kinderen, ik geloof 10 en 11 jaar als ik me goed herinner, ik weet niet helemaal zeker meer, die gingen voor hem bidden. En er gebeurde natuurlijk niks. Dat snap je wel, want die voorgangers moesten bidden. Dus hij ging naar huis in de auto en hij denkt, hey, ik voel anders. En toen hij thuis kwam, hij dacht, ik ben genezen. Hij ging naar de dokter, naar zijn artsen, ziekenhuis, nieuwe scan. Alle kanker was weg. Weet je, en dat is wat ik culture of honor vind. Gewone mensen, want er liepen echt hele vreemde vogels tussen. Echt waar. En die deden mee. Ze liepen door de gangen heen en ze waren aan het bidden. En of je nou bij de koffie een kopje koffie stond, er kwam weer een profetie over. Iedereen deed mee. En dat hele gewone, dat iedereen mee kon doen, dat vond ik nou echt. Dit is niet een culture of honor wat in een boek staat, maar dit is gewoon live. En natuurlijk vond ik het fijn dat ik geëerd werd. Die eer heb ik ontvangen. Maar ik vond het veel mooier om te zien dat voor iedereen gold. Niet alleen voor mij. Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb nog, even kijken, ik heb nog 5 minuten. Kunnen we die klok stilzetten alsjeblieft? Ik wil het even over mijn schoonmoeder hebben. Sommige mensen hebben fantastische schoonmoeders. Yes. En... Yes. I agree. Ik hoorde jou minder hard, Jacob. Wat is dat? Oh, okay. Ja. Het geluid wordt ook iets zachter gezet nu. Ik was natuurlijk verliefd op Ina en daardoor kom je thuis. En ik had helemaal geen goed gevoel over mijn schoonmoeder. Ik vond dat ze heel dominant was en alles regelde. En Ina zat onder de plak en ik kan nog heel lang doorgaan. Dus we hadden eigenlijk vanaf het begin niet echt een supergoeie relatie. Maar omdat ik ook probeer te luisteren naar God. God sprak heel duidelijk en heel snel over dat moest veranderen. En ik wil daar iets over vertellen, omdat het echt mijn hart veranderd heeft. En dit is al heel lang geleden. En ik heb dus een fantastische schoonmoeder. Ik ben heel gek op haar. Zij heeft ook een lintje trouwens, dat wou ik nog even zeggen. Ze is bij de ridderorde van, hoe heet het ook weer? Nou, weet u niet. Ze heeft heel veel lintjes, maar in ieder geval één lintje van het Oranje Huis. Dat is echt heel leuk hoe dat gegaan is. Maar, dus ik ben niet daarom trots, maar ik ben trots omdat mijn schoonmoeder, hoe haar leven gelopen is en hoe ze door alle moeilijkheden heen eigenlijk het niet alleen heeft overleefd, maar ze heeft er iets moois van gemaakt. En ik zat bij God en ik voelde echt dat God tegen mij begon te spreken over een tekst uit de Bijbel, over weduwe en wezen. En ik kwam daar in huis en je denkt niet over weduwe en wezen. Nou, maar goed, mijn schoonmoeder die verloor haar man toen Ina, mijn vrouw, dus 12 was. Plotseling, van de ene moment op het andere moment stierf hij. En ze hebben 5 kinderen, dus dat was een enorme shock voor de familie. En een half jaar ongeveer later, toen stierf de man van haar zus in een auto-ongeluk. Er waren 2 dames, die keken niet uit en daardoor vloog hij tegen een boom. Auto in brand. En haar zus was toen zwanger van het 5e kind. Dus plotseling was er 1 moeder met 10 kinderen en een zus die helemaal kapot was. En zij had ondertussen een half jaar de tijd gehad om even op te staan. Maar op de een of andere manier kon zij kracht vinden om te gaan staan en voor die 10 kinderen, samen met mijn vrouw, die was de oudste van het hele stel, hebben ze daar eigenlijk voor die 10 kinderen gezorgd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zoveel liefde voor deze vrouw gekregen. En ik wil haar daar ook echt in eren. Want ik zie gewoon dat zij door de diepe, diepe ellende op haar manier contact met God heeft gekregen. Ze is gewoon Nederlands hervormd. En vanuit die kracht is ze gewoon elke dag op gaan staan en denken, ik moet overleven. En vanuit dat overleven denk ik dat ze gewoon is gaan leven. En natuurlijk is Ina in die zin ook een soort half wees. En ik merkte gewoon dat God juist deze situatie gebruikt heeft in mijn leven om een enorme liefde voor weduwe en wezen te krijgen. Dat is daar eigenlijk begonnen. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Nou ja, vrouw die is alleenstaand en 5 kinderen, dat was het. Maar ik begon te zien hoe Gods liefde, want daar hebben we het over, hoe Gods liefde eigenlijk uitreikt naar juist deze doelgroep. Dat God heeft heel veel beloftes ook in de Bijbel staan, dat als wij met deze mensen werken en voor ze zorgen. En als je wil weten hoe wij dat in Afghanistan doen, ik heb geen tijd om er iets over te zeggen, Jacco. Dus Jacco die staat straks achter de tafel en dan hebben we allemaal folders. Dus dan kun je daar even wat over lezen. Dus ik sla het stukje over. Maar waar het bij mij eigenlijk mee begonnen is, dat liefhebben en eren, is eigenlijk wilde God mijn hart eerst liefhebben. Er staat ook, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat hele stuk moet ik dus even in 3 minuten doen. Maar ik hield niet van mezelf. Ik was eenzaam eigenlijk diep van binnen. Ik had geen vrienden. Als ik op school was en er moesten teams gekozen worden, ik was altijd de laatste die gekozen werd. En dan werd er vaak nog gezegd van ga ja maar bij de anderen. Dus ik had zo'n pokkenhekel aan mezelf. Echt waar, totdat ik tot geloof kwam, iets van 18, 19 jaar oud was ik toen. Toen ik had zo'n slecht zelfbeeld. Dus als we praten over een culture of honor, eigenlijk moest ik leren om mezelf lief te hebben en mezelf te eren. Dat klinkt misschien trots, maar ik kon dat niet. Ik zag niks goeds in mezelf. Weet je, als je hier een culture of honor of liefde en eer neer wil zetten, ik vind culture of honor iets mooier klinken tegenwoordig, maar dan begint dat niet bij iets voor anderen alleen maar doen, maar het begint eigenlijk bij jezelf lief te hebben. Want ik was een wees. Ik was echt een wees. Dat wist ik niet, ik had mijn vader en mijn moeder nog, maar op dat moment had ik dat niet. Ik had ze wel in het natuurlijke, maar niet in het geestelijke. En God wilde mij ontmoeten. En dat is even dan de afsluiting. Ik weet nog, we gingen toen in die tijd naar Jeugd met een Opdracht op een zomeractie. En toen werd er gesproken over het vaderhart van God. Ik had daar nog nooit over gehoord. Het was helemaal nieuw voor mij. En er was een hele grote Amerikaan. En op het einde van de dienst, ik heb dat hier ook wel eens laten zien, er stond hij daar met zijn grote armen en ik was een soort ijsberg. Dus ik had geen liefde voor mezelf. En ik kon het ook niet toestaan van anderen. Ik moest ergens doorheen. En dat is natuurlijk mijn hele preek. Als je goed luistert, gaat het daarover. Je kunt het wel hebben voor die ander, maar die ander die wil dat helemaal niet. Die stoot het eigenlijk af. Zo was ik. En die man die pakte me beet, hij knuffelde me helemaal. Ik wist ook niet wat dat was, knuffelen. En hij hield me maar vast, die man. Hij was gek, dacht ik. Wie doet dat nou? Ik ben geen homo of zo. Dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde weg. Maar hij bleef me vasthouden. En ik merkte gewoon dat het ging werken. En Gods liefde begon langzaam stukje voor stukje mijn ijsberg te laten smelten. Ik had ook nog een heel verhaal over eer. Ik voelde me geliefd, maar het heeft jaren geduurd. Voordat ik tegen mezelf kon zeggen, Piet, je hebt het goed gedaan. Dat kon ik niet. Ik kon niet tegen mezelf zeggen, Piet, je hebt respect verdiend. Eer jezelf maar. Weet je, in onze cultuur is, hè, je moet niet boven het maaiveld uitkomen. Maar tegenwoordig denk ik, wauw, ik heb het hartstikke goed gedaan in het leven. Ik heb succes, ik wandel met God en ik heb een fantastische familie. Dat is toch geweldig? Vroeger zou ik dat niet kunnen zeggen of durven zeggen. Ik dacht dat dat trots was. Maar ik eer wat God in mij gedaan heeft, want het is samen met God dat het gebeurd is. En nu moet ik echt stoppen. Want niemand heeft gebeden voor die klok dat hij stil zou staan. Dus hij loopt nog steeds verder. Ik ga gauw voor jullie bidden. Vader, we moeten het gebouw uit en we bidden heel snel dat u toch nog uw liefde en eer op ons wil leggen. Ik wil echt vragen dat uw geest over ons komt en als we naar huis gaan, wilt u dan onderweg toch nog even die extra zegen geven, zodat ik vandaag weet dat u mij ziet als een lieveling. En dat u trots op me bent en dat u waarde aan me geeft. En dat ik een waardevol persoon ben die anderen kan liefhebben en anderen kan eren. En daar zegen ik jullie mee in Jezus' naam. Amen.